dan kun je net zo goed ophouden met regenraces. Want dan kun je altijd wel zeggen, ja, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren, ja. Dat kan gevaarlijk. Ja, hou er dan maar helemaal mee op. Maar dat willen we ook weer niet. Maar nee. Als het dan regent, ja, dan gaan we weer wachten tot het droog is. Dus, weet je, dit was een keuze van niks.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
De kogel is door de kerk. Max Verstappen rijdt ook volgend jaar voor Red Bull Racing. En verder, waarom was de Grand Prix van België eigenlijk zo'n saaie race? En we blikken vast vooruit op de Grand Prix van Hongarije. Dat doen we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou Gerard, jij komt net terug uit Spa en we gaan het zo nog even hebben over wat dingen uit de race. Maar er is nieuws, hè? Al dus onze vrienden van de Telegraaf.
Ja, zeker. Die zijn vaak goed op de hoogte. Dus geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Dat Max gewoon bij Red Bull blijft. En wat op zich ook wel gewoon geen nieuws is in principe. Want hij heeft een contract, hè? Dus uiteindelijk blijft hij gewoon zitten waar hij zit. Het is niet dat hij een contractverlenging heeft of een nieuw contract. Maar er was natuurlijk sprake van, gaat hij misschien wel weg? Nou, het antwoord is dus nee, hij blijft.
Ja, ik denk dat het een logische zet is. Want ja, je weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Welk team het allersterkst is. Jeroen, hoe zie jij dit?
Ja, nee, je kan nog steeds verkeerd gegokt hebben. Maar hij kan alsnog goed gokken volgend jaar. Dus ja. Het is natuurlijk een veilige keuze. Behalve dan dat als het echt niet werkt volgend jaar, dan heb je een jaar weggegooid. Ja. Maar ja, je gooit ook een jaar weg als je verkeerd gekozen hebt. En als bijvoorbeeld Mercedes niet ging. En dan zit je er wat langer aan vast. Dus het was sowieso echt een moeilijke keuze. Maar ik begreep dat Jos al eerder een beetje aan hinten was. Een jaartje wachten en dan de keus maken. Hij kan toch overal terecht.
Ja, nee, dat is waar. Merk je al iets in de paddock, zeg maar, van een verandering? Nu Horner weg is. Natuurlijk voor het eerst in 20 jaar dat het team niet werd geleid door Horner.
Ja, nou ja, kijk, ja, je moet het ook weer niet overschatten. Hè? Want ik bedoel, het is niet dat die auto ineens meer pk heeft daardoor. Of een betere wegligging. Of de balans ineens verbeterd is. Omdat er een andere teambaas is. De sfeer is goed, hè? Zeggen de mensen bij Red Bull zelf. En ligt dat dan aan Horner die er niet meer is? Of is dat toevallig? Ja, zeg het maar. Dat is ook een dynamiek die je niet kunt duiden als je er niet tussen loopt.
Ja.
Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het voor nieuw elan zorgt. En McKees is natuurlijk technisch zeer goed onderlegd. Hè? Dat is natuurlijk ook fijn. Of als je coureur bent, vind je dat ook fijn. Zijn Max ook, als je technische dingen wil bespreken, dan kan dat met hem wel. Want hij heeft er wel verstand van. Je kunt ook wel met hem lachen, zei hij. Dus dat, het zal heus mee hebben gespeeld. Maar het zal toch vooral zijn wat Jeroen ook zegt. En wat we vorig jaar eigenlijk ook al riepen. Je kunt wel even zien volgend jaar waar het naartoe gaat met de teams. Hè?
Ja.
En dus is het eigenlijk heel logisch dat hij blijft. Alleen dat is een beetje vertroebeld, die logica, door de afgelopen maanden. Doordat de geruchten wat toenamen over Mercedes enzovoort.
Geruchten over Mercedes? Nee, dat heb ik niet helemaal meegekregen.
Nee, niks van meegekregen. Maar goed, je zag wel, dat was bij ons ook op de website laatst. Hè. Collega Frank Woestenburg sprak met Raymond Vermeulen, manager van Max Verstappen. En die zei toen ook al er zijn geen gesprekken met een advocaat of dat soort dingen. Je kon wel merken zo van, jongens, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend op sommige andere media. En de berichtgeving van de Telegraaf past daar naadloos bij nu. Hè?
Dus, en wat Raymond natuurlijk ook toen al zei van, ja, we praten niet alleen met Mercedes, we praten met allerlei teams. En dat is gewoon normaal. Toch ook Jeroen in de autosport werkt dat.
Je moet, niks moet, maar het is gewoon logica. Waarom zou je niet met andere teams praten? Waarom zou je niet met Stroll om de tafel gaan en kijken wat hij te bieden heeft? En wat zijn verhaal is ook, hè? Wat zit er achter het team? Wat is daar de toekomst? Welke mensen zijn jullie mee bezig? Of welke ontwikkelingen zijn er gaande? Is de fabriek nog groter gebouwd? In het geval van Aston Martin dan. Je moet met anderen praten en dan kan je ook je eigen toekomst kiezen.
Ja.
Uiteindelijk kies je je eigen geluk. En ze hebben nu voor dit pad gekozen. Ja, in ieder geval weet je dat als het volgend jaar niet lukt, dan kan je daarna gewoon weer mee gaan doen.
Ja. Mm-hmm. Denk je dat die wisselingen van de wacht bij Red Bull hier aan heeft bijgedragen, zeg maar? Denk je dat als Horner daar nog had gezeten, dat het ook zo had geweest? Of zeg je van...
Ja, dat is de als dan. Ik hoorde het van de week ook iemand zeggen, ergens anders, de $1 million question. Ja. Zeg maar, dat is zo makkelijk om nu te zeggen. Nou, als het Horner was gedaan, dan was hij wel weggegaan. Maar ja, dat is gewoon nat vingerwerk. Precies. Dat weet je niet.
Dus. Nou, we hadden natuurlijk wel we hadden het er net even over dat incidentje. Met op de grid met Jos en Nico Rosberg.
Ja.
Kun je heel kort even uitleggen voor degenen die het niet gezien hebben wat er gebeurde?
Ja, Nico Rosberg vroeg aan Jos Verstappen net voor de race van... jij had er natuurlijk wat mee te maken. Of heb jij er wat mee te maken dat hij weg is, Christian Horner? En toen zag je... Nou, Jos werd echt boos. En die wilde gewoon eigenlijk niks meer zeggen. Hij bleef heel rustig. Maar toen zei hij erbij, dat heb ik vorig jaar al geroepen. En verder heb ik niks te zeggen. Dat was eigenlijk zijn directe antwoord.
Ja.
Waarop Rosberg zei, oh, dus ik heb hem mooi stil gekregen. Maar ja, toen liep het nog verder uit de hand in de zin van, toen wilde hij echt niks meer zeggen.
Nee.
Maar ja, Jos wilde het vorig jaar al, is het wel zo. Dus ik denk dat het wel ergens meespeelt. Maar het zal ook niet de belangrijkste reden zijn.
Nee, en credits naar Jos Verstappen, die liet zich niet uit de tent lokken door Rosberg. Toch heel vervelende... Ja, nare vragensteller op zo'n moment. Want hij wil gewoon even... Hij probeert gewoon een quote te ontlokken voor live tv. En Jos die zegt gewoon... Ja, luister, dat was toen. En verder heb ik daar niks over te zeggen. Ja, en toen zei hij... Ja, dus nu ben je ineens stil. Zo van... En nu wil je niks meer zeggen. Dat Jos zei van... Nee, maar ik ben altijd rustig hoor. Dus die was wel de morele winnaar van dat gesprek. Ja, zeg maar. Ja, ja. Ik vond Rosberg toch wel daar een beetje voor joker staan. En Jos Stappen kwam er wat sterker uit. Dus, maar zo zie je maar hoe mensen daar van alles aan proberen, een draai aan proberen te geven.
Ja.
Dus ja, zelfs een oud-coureur als Rosberg, die toch weet hoe het zit. Zo.
Hoe de hazen lopen, ja. Dan nog eventjes de jongen die dan kennelijk wel dan blijft bij Mercedes. George Russell. Ik weet niet of hij inmiddels hem heeft getekend en hoe dat zit, Gerard. Heb jij daar meer...
Maar dat wordt nu interessant, hè? Dat wordt interessant, jongen. Want wat gaat er dan nu gebeuren als je Toto Wolff bent nu? Wat moet je dan doen? Want dan wil je Russell houden natuurlijk, hè? Ja. Maar niet meer jaren, want je zit ook met Antonelli, die wil je eigenlijk ook niet verliezen. Maar je wil ook wel Max in 2027 hebben. Maar dus wat ga je dan doen? Dan zeg je tegen Russell, luister vriend, jij kunt hier wel blijven. Ik ben hartstikke tevreden over jou. Max is nooit een optie geweest enzovoort. Hier krijg je een mooi contract, 1 jaar plus een optie voor nog 1 jaar. Prachtig mooi. En dan kun je er lekker vanaf na 1 jaar. Maar dan zegt Russell natuurlijk, ja, ik wil een meerjarencontract. Ja, dat gaat niet werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat spel wordt gespeeld.
Hoe werkt dat, Jeroen?
Ja,
dat is moeilijk. Misschien krijgt hij meer betaald voor 1 jaar... dan dat hij in verhouding voor 2 of 3 jaar zou krijgen. En natuurlijk krijg je meer voor 2 of 3 jaar. Maar
ja, dat is een flinke oplossing. Ja. Ja, dat is de enige oplossing. Een flinke zak geld.
En als je Russell bent, ja... Tenzij je niet echt een 3-jarig contract... of tegenwoorlig heb je, zoals Leclerc dat had... een 5- of 6-jarig contract.
Ja, dat gaat hij niet krijgen.
Nee. Dus, nee. Maar dat zijn natuurlijk wel de mooie deals die je dan kan pakken.
Ja. Ja.
Maar ja, misschien is voor Russell ook wel mooi... om volgend jaar aan te kunnen kijken wat er gebeurt.
Ja.
Ik denk dat hij een hoop potentie heeft... om ook bij een ander topteam terecht te komen.
Ja. En dan natuurlijk ook voor teams als Cadillac... die ook natuurlijk stiekem een beetje aan het wachten waren... van stel dat hij vrijkomt, dan heb je een mooie coureur.
Ja, als je Cadillac bent, dan zou je voor Russell gaan.
Uiteraard.
Dat zou ik nog steeds proberen trouwens. Ik bedoel, als je zegt van Russell, jongen, hier 5 jaar contract... je wordt onze man. Jij wordt onze kopman voor de toekomst. Ja. En je krijgt een zak geld. Hè. Maar goed, zo zal het denk ik niet gaan. Ik denk ook niet dat Russell het wil... want die moet ook het voordeel zien dat hij dan inderdaad... een jaartje kan kijken hoe de hazen lopen overal... Ja. Maar goed, dan moet je wel hopen dat je daarna een plek krijgt. Max die komt sowieso wel op een goede plek terecht, dat weet je gewoon.
Ja.
Behalve als McLaren misschien dominant blijft. En dan dat is dan misschien de enige lastige. Maar daar komt misschien weer ruzie tussen Piastri en Norris. En daar kan ook nog van alles gebeuren.
Ja, dat is waar.
Ja. Nee, maar ik bedoel, Max die komt sowieso wel bij een topteam. Die maken altijd wel plek voor hem. En Russell... Ja, er wordt niet per se plek voor. Een beetje zoals Sainz vorig jaar, denk je ook van... Nou, die komt wel goed terecht. Maar uiteindelijk had hij helemaal niet zulke goede opties. Dan ging het toch tussen Sauber en Williams eigenlijk. Dus,
ja.
Dus, en Russell is ook niet iemand waarvoor dan zomaar plek wordt gemaakt, denk ik. Ik bedoel,
bij McLaren, hij komt wel ergens terecht, maar niet zomaar per definitie bij een topteam.
Ja. Nee, klopt.
Ja. Maar stel je zou in de schoenen staan van Russell, zou je dan zeggen van... stel Cadillac... Met nog geen idee hoe goed ze zullen zijn, maar een grote zak geld en je krijgt een deal voor 5 jaar. Dat je in ieder geval weet van de komende 5 jaar zit ik in de F1. Of zeg je van, dan toch maar het ene jaartje met het risico.
Ik zou 1 jaar met een hele grote zak geld bij Mercedes en dan maar gokken. Wat jij?
Ja, ik denk het ook. Maar het is wel een moeilijke keuze. Want als je in zo'n nieuw project mag stappen van Cadillac, wat ook gewoon echt groot is.
Ja.
Waar die ook een grote zak geld kan ophalen.
Ja.
En je toekomst kan verzekeren, dan... Is dat ook heel mooi. Maar ja, je zit wel bij Mercedes. Die ook is ook geen klein team, zeg maar.
Nee,
dus je hebt ook wel eens wat gewonnen, heb ik begrepen. Dus dat is ja. En zeker met nieuwe reglementen. Dus ja, ik zou ook blijven.
Top blijven, ja. Dan nog even kort terug op de race van afgelopen weekend in België. Nou, we hebben het zondag toch over gehad, over de race zelf. De enerverende race Spa-Francorchamps. Ja, dat was toch jammer, jongens. Alle ingrediënten waren er. Regen, de mooiste baan ter wereld. Ja. Iedereen zat zich te verheugen op, nou, we krijgen toch een klassieker. En die ging uit als een nachtkaars.
Ja, je krijgt nu, je ziet het, hè, in de nababbel, zeg maar, bij iedereen. Het gaat alleen maar over, had het wel of niet eerder moeten starten, wel of niet, de rollende veiligheid, hoe belangrijk is het nu?
Ja.
Een hoop gedonder daarover. Ik denk niet dat de wedstrijdleiding dat had verwacht.
Nee, en ik denk wij als fan en journalisten die zeggen van, ja, hup, starten.
Ja.
Jeroen, jij zei in jouw column op onze website formule1.nl van, nou, moet het niet vergeten wat er allemaal in het verleden gebeurd is.
Ja, absoluut. Het is sowieso, is het gewoon een gevaarlijk circuit met heel veel spray in de regen. Het is op droog al een gevaarlijk circuit. Uh-huh. En ze hadden het de hele tijd over Hubert, maar die crash heeft natuurlijk niet zoveel te maken met, het was toen droog.
Ja.
Dat is gewoon de gevaarlijke plek bovenop radio. Als daar een auto staat en er komt er eentje, die, het is blind. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met het uitstel van deze race. Maar ik denk zo'n crash van Dylan van Toft wel. Want toen zijn ze met die auto's gewoon te lang doorgereden.
Ja.
Of te lang. Het was gewoon te nat. Je had echt geen zicht. Het was gewoon niet verantwoord. En ik denk dat op een gegeven moment het ook echt niet verantwoord was voor de Formule 1 auto's. Dus in dat opzicht. Maar dan heb ik het wel over 3:15. Het begon net voor de start. De officiële start begon het hard te regenen. Toen werd het even wat minder.
Ja.
Toen hadden ze theoretisch kunnen gaan rijden. Maar je zag al dat er gewoon een hoogstbui aankwam.
Ja, want Hamilton en Verstappen zeiden van, jongens, wat een gepiep. We gaan gewoon racen.
Ja. Maar als je dan naar buiten rijdt, oké, dan rij je achter de safety car. En dan, iedereen zei het ook, hè, het zicht is wel heel slecht, hè, de eerste keer.
Ja.
En met name het zicht. Niet dat je aquaplanning hebt. Dus niet dat die auto in één keer om je vandaag gaat. Maar het was echt het zicht was het probleem.
Ja.
Mm-hmm. Dus daar ben ik het wel mee eens dat je daar rekening mee houdt. Alleen dat ze het zo hebben laten opdrogen. Dat je, dat je niet eens hoeft te kiezen tussen een regenband of een intermediate. Oké, de regenband is heel slecht. Mm-hmm. Wat ook weer meespeelt.
Ja.
Maar op die regenband had je blijkbaar geen aquaplanning. Dat hadden ze eerder al niet. Dus dan gaat het echt om het zicht. Dus ze hadden eerder moeten beginnen. Dat 100%.
Ja. Nou ja, wat jij ook zegt in die column. Hè? Je hoeft niet om 3:00 te beginnen. Maar om 4:00 werd het droog. En dan kun je dan ook beginnen. Hè? Of zoals Max ook zei. Of Piastri zelf zei als winnaar van de race. Misschien wel even wat minder lang achter die safety car met die opwarmrondes. Dus het waren allemaal wel knoppen waar ze aan hadden kunnen draaien. Hamilton die zei van staande start in plaats van rollen.
Ja, dat denk ik ook, dus, staande start. Want die achter die safety car, dat haalde heel die angel eruit. En dan zie je al in een treintje, komt en juist met een staande start, dan krijg je bij die eerste bocht gelijk al dat ze elkaar gaan wringen. En dan gaat er eentje in de ronde en dan krijg je een beetje actie. En nu,
toen die medical car aan het rijden was, toen vond ik het prima qua condities. Dit was net over 4:00.
Ja.
Toen was het prima qua condities om en te gaan racen en een staande start te houden. Ja. En daar hebben ze te lang op gewacht. Dat is wel heel erg jammer.
Ja.
Maar ze zijn dan ook weer bang voor bocht 1. Hè? Want daar hebben we natuurlijk bijna ieder jaar ook wel... bijna ieder jaar, maar wel echt een aantal klappers gehad.
Maar dan kom je wel uit bij wat Max Verstappen zegt. Daar heeft hij een punt. Want de redenering klopt in principe wel, vanuit de wedstrijdleiding zou je zeggen. Maar dan is de logische conclusie, dan kun je net zo goed ophouden met regenraces. Want dan kun je altijd wel zeggen, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren, dat kan gevaarlijk. Hou er dan wel helemaal mee op. Maar dat willen we ook weer niet. Maar als het dan regent, dan gaan we weer wachten tot het droog is. Dus weet je, dit was een keuze van niks. Precies. Zeg maar.
Maar natuurlijk ook omdat het Spa is. Ik denk bij een andere baan waren ze al eerder.
Ja, Silverstone hebben we ook wel echt natte condities gehad.
Ja. Ja.
En rijdt ook een... wie was het? Antonelli en met nul zicht eigenlijk tegen Hadjar aan. Dus het zijn van die... Het is een dun randje, zeg maar. Ja. Het is wel lastig. Dus ik snap ook de wedstrijdleiding, maar ik snap ook zeker dat Max zegt, er moet ook geraced worden. En een Hamilton. Hè. Dat is wel mooi dat juist dat soort rijders dat wel roepen.
Ja, en dat zijn ook geen pannenkoeken, dus die weten wel waar ze het over hebben.
Ja,
dus
zeker.
Er was een gulden middenweg, hadden ze moeten kiezen misschien. Maar achteraf is alles wijsheid. Maar...
Ja, want vorige week riepen we nog, de Grand Prix van België is alleen maar leuk als het regent. Nou, daar waren we het allemaal volmondig mee eens.
Dit was een opdrogende baan.
Ja,
we hebben eigenlijk nooit echt, we hadden veel regen, maar niet toen ze gingen racen.
Dat is waar, oké, touché. dan gaan we door naar de stellingen. De eerste stelling. Je bent de pineut als je op Spa start vanaf pole position.
Ja, eens. Dat hebben we gezien.
Meestal wel, hoeft niet. Ja, je mag niet zeggen, maar nee.
Als coureur kun jij het daar natuurlijk niet mee eens zijn, want dan wil je altijd op pole staan natuurlijk als coureur.
Maar ik heb ook van pole gewonnen daar, dus het is me wel eens gelukt. Nee, ik heb ook van pole gestart en tweede geworden, ja. Omdat Patrick Huisman mij inhaalde, maar die was slim, die ging. Dus ik ging als eerste door Lazours uit en die ging bij Rouge Radion, sneed die een beetje af. Track limits pakte die bewust, zodat hij beter die heuvel opkwam. Maar het is
de snelheid en pakte die jou op. Ja.
En ik heb hetzelfde. Ik ben er wel eens afgegaan met René Rast. Een beetje hetzelfde verhaal bij Lecombe, omdat we toen ook naast elkaar kwamen. Maar het ligt wel aan de auto, want een Formule 1 auto is. Die gaan makkelijk vol gas in bocht heen. Ja. In de regen niet overigens. Hè, want mensen denken, dat is even die Piastri die hield hem gewoon vol. Ja, dat is gewoon onzin. Die moesten allemaal van het gas af.
Ja, ja, ja.
Dat kan ook niet. Ja. Maar met een Porsche bijvoorbeeld, een GT-auto, is dat heel anders.
Ja.
En heb je niet zoveel slipstream met sommige auto's. Ook met een Supercup auto van Porsche heb je dat ook niet. Dus nee, dan kun je echt wel van pole winnen. Dan sta je liever op pole. Okay. Overigens de winnaar in de Porsche Cup, die won ook vanaf pole.
Precies, maar dat met de Formule 1, dat was natuurlijk zowel de zaterdag de sprintrace. Ja. Max die ging van 2 naar 1 en natuurlijk zondag.
En op hetzelfde moment, op hetzelfde plek, op dezelfde manier, min of meer. Dus dat is.
Maar het was ook als je naar Norris' geval keek en dat hij ingehaald werd, die is ook niet handig geweest met zijn energie. Die ging voor eigenlijk bij Blanchimont, dus ver voor de busstop. Toen ging hij aanzetten, wilde hij een gaatje creëren, heeft hij al energie gebruikt. Je mag toch niet inhalen voor de lijn. Dus ja, je kan daar wel je energie gaan verbruiken. En dan uit de busstop weer. Waarschijnlijk bij Lazours weer. En toen was hij een beetje leeg. Of in ieder geval had hij minder energie. En Piastri heeft daar wat meer gespaard. En daardoor had hij ook buiten de slipstream en een goede rouge, had hij alles bij elkaar. Dus er zit
slimmer
meer
dus. Ja.
Hij heeft het slimmer gedaan.
Ja, want als je Norris bent, dan moet je kunnen weten dat Piastri dit gaat doen. Want ja.
Ik zou, daar had ik met Albert Kalf over met Formule 2. Ik zou een hele andere truc doen. Want ze gingen allemaal voor Blanchimont of na Blanchimont, maar vrij vroeg gas geven. Bijna al die starts waren afgelopen weekend zoals dit. Mm-hmm. Ja, achter de safety car. Maar als je mag niet inhalen voor de lijn. Dus als je nou gewoon normaal naar die busstop rijdt. Mm-hmm. En in één keer een extreme lijn rijdt. Wat ze ook tijdens de kwalificatie doen. Dat je exit heel goed is. Ja. Dan die achter je is toch een beetje verbaasd. Als het goed is, heb je dan een goede run uit de busstop en heb je meteen een gaatje zonder iets geks te doen.
Ah, dat is wel een goeie.
Maar ja, niet doorvertellen.
Nee. Tot zover.
Oké, de volgende stelling. Antonelli had dit jaar in een Williams moeten zitten.
Ja, was een goeie geweest. Ja.
Ja, want dan had hij toch wel. Want nu is het ook een leerschool, maar dan was het een betere leerschool geweest misschien wel. Maar nu is
die de
meeste natuurlijk
ook doorlopen. Ja, nu wat minder.
Misschien
races.
Toch too much. Hij was tot tranen toe geroerd. Hè? Dus het doet hem ook echt. Het is niet van, kan gebeuren en we gaan weer verder. Blijkbaar zit het. En niet dat hij mentaal dan in de knoop zit. Integendeel, hij is hartstikke level-headed. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar het doet hem wel wat. Dus hij heeft wel die druk. Hij voelt die druk. Dat kan hem ook parten spelen. Hè? Kan ook de kosten gaan van je prestaties als 18-jarige. Want laten we niet vergeten dat hij een hartstikke jong is.
Ja.
Dus ja, misschien was het toch beter geweest, Williams.
Ja, even de druk. Of zonder, met minder druk.
Minder
druk. Heb je altijd druk. Want nu zie je dat de druk er toch bij komt kijken. Waar hij in het begin nog wel relaxed was, volgens mij.
Ja.
En het liep ook. En als het dan tegen gaat zitten, dan komt hij twee keer zo hard terug.
Oké, de laatste. Maak de zin af. De teamgenoot van Max Verstappen in 2026 is.
Trommelgeroffel. Ik zit even te wachten. Tot ik al antwoord.
Tsunoda. Dan toch. Domme kies. Daarom.
En omdat hij een keertje Q3 heeft gehaald.
Ja, nou, als dat is al nieuws. Dat is treurig dat dat nieuws is. Maar het is wel zo. Maar ik denk dat door McKees, die hem natuurlijk kent van Racing Bulls. Ik denk dat dat net misschien wel de man is die hem ook wat meer op zijn gemak. En bovendien, wie zet je er ook anders in? Ik kan wel Hadjar zeggen, maar wie zegt dat allemaal?
Jeroen moet nog antwoord geven.
Ja. Jeroen? Nou, om wat anders te zeggen, zeg ik dan Hadjar. Maar ik ben het met je eens. Ik denk ook Tsunoda.
Ja.
Maar het is afhankelijk van de tweede seizoenshelft.
Ja, dat is waar. Ja. Veel slechter kan er niet gaan. Dus,
Nee, maar als het in ieder geval als er lichtpuntjes zijn, dan
zoals
denk
dit.
Ik.
Zoals nu, Q3,
zoals nu was, oké.
Ja.
Ja, maar wie ook anders, dat zeg ik. Als
nou,
je dan
ik denk dan toch Hatja en dan Lindblad en dan wordt Tsunoda reservecoureur bij Aston Martin met de hondenmotor.
Maar dan, gaan ze weer hetzelfde doen iedere keer. Dus dan die jonge gast erin zetten en dan valt het weer tegen. Zeg je, ja, zie je wel, is toch moeilijk. Tweede coureur bij Red Bull, tweede enzovoort, enzovoort. Dus ja, en bovendien, nieuwe reglementen. Dan zou ik toch iemand met wat meer ervaring dan...
Daar heb je een punt, joh.
Dan, maar goed, ja, ik weet het niet hoor. Maar ik denk het zo nodig. Ik denk dat het in zijn voordeel is dat McKees er nu zit. Laat ik het zo zeggen.
Oké, gaan we nu door naar de prijsvraag. Want Jeroen, wat kunnen de luisteraars winnen?
Ja, we gaan weer karten natuurlijk. Ja, je kan een kartcadeau om winnen bij Race Planet. Bij ons op een van de kartbanen Amsterdam-Delft. Dus ja, heb je hem goed, dan zie ik je graag daar.
Leuk, leuk, leuk. Nou, de vraag van deze week luidt. Komend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op de kalender. De hoeveelste keer wordt deze race verreden in de Formule 1? Nou, mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Gaan we door nu naar het meest opvallende bericht, of ja, het rare bericht of aparte bericht van de website Formule1.nl, onze eigen website natuurlijk. Oscar Piastri die droeg zijn zegel op aan zijn opa.
Ja, bijzonder hè? Mensen die hebben misschien in beeld gezien, maar was bijzonder ja. Ja, en niet dat die man overleden is, want dat even tezijde niet. Dat gebeurt wel vaker dat mensen dan iets opdragen aan iemand. Maar het was de eerste keer dat zijn opa buiten Australië een race van Piastri bezocht van zijn kleinzoon. En hij won hem meteen. Dus ja, hij zei, ik kan hem maar aan één iemand opdragen. Dat is aan mijn opa. Dus dat zei hij gisteren bij de persconferentie in de afloop. En hij zei ook, in Spanje ging het ook wel goed, zei hij. Toen was zijn zusje, een van zijn zusjes was, of zijn zusje, ik weet niet hoeveel, maar in ieder geval een zusje was er. En hij zei, dat ging ook wel aardig. Dus misschien moet ik gewoon elke race een familielid uit Australië laten overkomen. En dan komt het wel goed met die titel.
Helpt dat Jeroen als er iemand langs de kant staat waarvan je denkt van hey, die is leuk, iemand even die jou extra komt supporten. Helpt dat?
Ik denk het wel. Ja, ja, het moet natuurlijk niet uitmaken. Je moet gewoon altijd je ding doen. Je zag bij Verstappen nu ook zijn moeder erbij. En
ja.
Dat is ook leuk. En ik denk ook dat hij dat zelf wel leuk vindt. Je hebt weinig tijd in zo'n weekend, maar toch, je kan toch wat tijd besteden met elkaar. En ook genieten van wat je aan het doen bent. Ik denk dat in het geval van Piastri dat zeker zo is. Dat je in één keer meedoet voor die wereldtitel.
Ja.
Dat je races kan winnen. Dat is overweldigend, ook voor de rest van de familie.
Ja, en zeker die Australiërs. Hè? Vergeet niet, die verlaten huis en haard op jonge leeftijd vaak. Vanaf de andere kant van de wereld gaan ze naar Europa. En dan beginnen ze op jonge leeftijd carrière. Iemand als Lawson ook, dat soort jongens. Ja. Dus ja, die zien hun familie nog veel minder vaak. En bovendien, iedereen vindt het toch leuk, toch? Of je nou coureur bent of voetballer, zoals vroeger als jongetje. Als je ouders langs de lijn stonden of zo, dan ging je ook net even beter je best doen. Dat heeft niets uitgemaakt voor mijn verdere carrière.
Ik wou zeggen, want je zit gewoon hier aan tafel.
maar het idee was goed, zullen we maar zeggen. Dus maar motiveert toch, ja.
Ja, maar zie je dit bijvoorbeeld ook bij jouw kids, die karten? Merk je dat aan de rondetijden als jij gaat kijken of als jouw vader gaat kijken?
Of worden ze juist heel nerveus? Kan ook, hè? Kan
ja, zenuwachtig, nee, bij mij helpt het een beetje mee als ik er ben voor mijn kids ook, omdat ik ze dan wat meer help.
Ja.
En begeleid en de bandenspanning ook probeert na te kijken en dat soort dingen.
Ja.
Dus dat helpt wel een beetje. Maar het maakt ze ook weer niet zoveel uit. Okay. Ik denk dat ze het wel wat gezelliger vinden. Dat is eigenlijk ook voor mij de beste omschrijving. Als mijn vader komt kijken. Die komt ook niet zo vaak kijken. Want die is ook veel onderweg en druk en zelf aan het racen. Maar dan is dat gewoon gezellig. Ja.
Dus het is meer dat. Het is niet zo dat als je je klepje dicht doet van je helm. Dat je denkt van zo, oh, mijn pa staat daar. Ga ik even extra. Het is meer van als je klaar bent. Als je helm afdoet. Dat je dan even wat meer gezelschap hebt. En wat het weekend wat leuker maakt misschien.
Ja, het maakt het zeker leuker. En ik denk als je een hele relaxte race hebt, dat je er nog wel aan kan denken. Van, het is wel mooi dat ze er zijn of dat diegene er is.
Ja.
Maar over het algemeen ben je redelijk geconcentreerd.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, en een klankbord, hè? Dat heb je ook een beetje. Hè? En misschien niet de opa van Piastri, maar ik bedoel, met jou misschien wel, met je zoons. Maar ook iemand als Max natuurlijk, die zijn vader Jos Verstappen een klankbord had natuurlijk ook. Hè? Voor tijdens de race of tijdens een Grand Prix weekend. Even sparren over dingen. Hoe zou je dingen doen of hoe zou je dingen niet doen? Of wat zie jij wat ik niet zie of wat ik niet doe? Dus zo kun je ook van familie met kennis
Was het ook zaterdag met de sprintrace dat je daar stond? En dat Max en Jos bij elkaar stonden nog even
vooraan. Ja, was wel mooi. Had hij echt zo'n momentje, Max zelf, dat hij echt even dat, want hij wordt geleefd ook op zo'n moment. Maar soms zijn er van die momentjes even 10, 15 seconden dat hij even dat zie je dan letterlijk. Zie je dan op een paar meter afstand even in zichzelf en even om zich heen kijken en een beetje spieren losmaken. En voordat er weer iemand bij hem komt en een engineer of wat dan ook. Maar toen kwam inderdaad Jos er kwam erbij staan. Toen hadden ze het ergens over. En dan denk je bij jezelf, hè, wat kan over 100 dingen gaan. Maar dan denk je, zouden ze dan toch van luisteren straks, hè, Eau Rouge. En dan moet je dit of dat. Of dan ga ik dit of dit. Of zal ik dat of dat. Zo, dat zie je dan voor je. Maar misschien ging het wel over iets heel anders.
Ja, dat gaat zomaar over het avondeten van de avond ervoor.
Je weet het. Die pasta van gisteren.
Ja, daarom. Dus ja, je zoekt daar een heel mooi iets bij. Maar goed, dat is ook de magie van het moment dat je dat niet weet. En dus, maar het zag er wel heel relaxed uit. Dus ja, dat is wel altijd de indruk die je van hun hebt, hoor. Ja. Als ze met elkaar in gesprek zijn. Ja.
Hey, en dan dit weekend weer een race. De laatste voor de zomerstop. De Grand Prix van Hongarije. Leuke baan, Jeroen?
Ja, ik vind het nooit zo'n hele leuke baan om te rijden. Het is wel een speciale baan. Het is vaak erg warm. Het zijn mooie, leuke Grand Prix's.
Ja.
Ja, toch wel vaak mooie races. Inhalen is over het algemeen wel lastig daar.
Hebben we nooit gewonnen of zo?
Ook wel, ja, zeker wel.
Ik dacht, dan vinden coureurs meestal geen mooie baan.
Op de een of andere manier, ik weet dat veel coureurs het wel leuk vinden. Ja. Maar zeker als je dan net van Spa komt, dan is het is een beetje...
aardige opslag. Zo'n
gemiddelde baan voor mij. Ja. Maar wel wat uitdaging ook. Het wordt nou ja, ik zei, je kan niet inhalen. Dat zeiden we een paar jaar geleden toen Max door het veld heen. Dus het kan wel, inclusief 360 spin. Dus het kan wel, maar het is een... ik vind bijvoorbeeld bocht 1, die hebben ze ook nog, die was vroeger wel leuk. Maar daar hebben ze een herpin van gemaakt. Die was heel mooi rond. Ja. En dan ging Senna en Piquet volgens mij nog een keer zo helemaal dwars. Piquet haalde Senna helemaal dwars. Ja. Dat was een heerlijke bocht. De grip is altijd vrij laag. Maar wel veel nieuwe asfalt op stukken. Maar het is een oké baan en vaak wel... omdat het zo lang is, het is relatief langzaam. Dus de verhoudingen zijn ook wel weer vaak anders.
Ja, ook wel vaak door coureurs genoemd als Mickey Mouse baan. Nou goed, het staat voorlopig nog tot Sint-Juttemus op de kalender.
Ja, tot 2185 geloof ik. Hè?
Maar dan zo'n baan wel. En dan Spa gaat eraf, Zandvoort gaat eraf.
Ja, welkom in het Oostblok, waar het geld welig tiert. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk money talks.
Ja. Nou, ze hebben wel wat geld in de baan gestopt. Mm-hmm. Een nieuwe hoofdtribune, nieuw pitcomplex. Ja, je gaat het zien. Je gaat natuurlijk deze week heen.
Ja. Het mediacenter was nog niet af, hoorde ik. Dus,
het was ook wel echt een oude band aan het worden.
Ja, daarom.
Het hoorde niet helemaal meer bij de... Ja, het heeft ook alweer zijn charme. Ja, want als je naar Sao Paulo gaat, dan denk je soms ook... Maar hebben ze ook wel weer wat mooier gemaakt. Ja. Maar zo langzaam trekken ook al die oude circuits wel bij met alle faciliteiten.
Modernisering, ja.
Qua layout van de baan is het nog dat je zegt voor een specifiek team... van nou, zo'n kort bochtig baantje, dat is juist goed voor dit team of dat team...
Nou, het slechte nieuws, denk ik, is dat die McLaren gewoon overal hard...
Jeroen, wat groot of wat anders.
Kijk, Spa was een mooi voorbeeld. Ja. Je zag alle teams spelen met de downforce levels.
Ja.
Dat is overigens niks nieuws, want als je terugdenkt aan... we hadden ooit lekte Hamilton een foto van de data... dat hij heel veel snelheid tekort kwam op Camel Straight. En dat was waarom Nico Rosberg sneller was in de Mercedes. Mm. En die moest hij meteen weer verwijderen, maar die foto ging natuurlijk al rond. En toen... was het dus heel flauw van Hamilton. Want toen heeft het aan Mercedes gezegd... dat ligt aan een level of downforce. Ligt niet aan dat we Rosberg voordeel geven. Maar dat geeft al aan dat ze in 2016 of zo al... Ja. Natuurlijk, dat zal, je bent altijd met downforce bezig. Op ieder circuit. Ik denk dat het Hongaroring is... ben je niet echt bezig met... gaan we de vleugels eraf halen? Want je wil gewoon heel veel downforce hebben.
Ja, het is gewoon...
Die downforce bij die McLaren is gewoon heel effectief. En daardoor ook weinig bandenslijtage. Dat is misschien nog wel... De grotere
Ja. Dat is een groot voordeel ten opzichte van iedereen, hè? Met die banden. Dat is toch, hebben ze toch iets gevonden. Ja.
En zo'n foefje als Schumacher vroeger, dat hij een extra stopje deed en alleen maar kwalificatie rondjes ging reden en toen uiteindelijk toch won van de McLaren. Zie je zoiets nog gebeuren? Of zeggen dat zijn echt andere tijden?
Je kan spelen met strategie, maar het moeilijke is dus het inhalen daar. Je hebt het lange rechte, of het lange rechte stuk, je hebt het rechte stuk.
Ja, dat is eigenlijk de enige.
Dat is de enige plek. Ja. En anders moet je wel ergens een beetje mazzel hebben dat iemand een foutje maakt. Het is ook vrij smal. Je hebt maar één lijn waar de grip is. Dus nee, ik denk niet dat je moet spelen met vuur en een extra stop moet maken. Want je komt niet meer naar voren.
Nee.
Nee, okay. We zijn hier niet in F1 the movie. Hè? Dat is allemaal gekkigheid dat ze een minuut in de pits gaan staan te wachten dat iedereen er is. Of dat, soort,
dat was ook daar toch op die baan? Dat ja, Express door die boarding ging rijden en nog een safety car. Spoiler alert.
Maar goed, er gebeuren wel altijd rare dingen in Hongarije. Hè? Ja. Ik bedoel, Max toen in die opwarmronde met die ophanging, weet je, dat hij nog even, volgens mij was het verhaal dat hij nog even de 8e versnelling wilde
aantikken. Ja, je moet al die versnellingen aantikken, ja. Geloof.
Maar ik weet niet of het zo is.
Ja, hoor. Maar en dat. En hij wou nog, het was toen regenachtig en wou nog één keer, wat ik ook heb laten vertellen, die 8e aantikken. En eraf. Maar toch kerst voor elkaar.
Ja,
maar ik denk het leukste moment, daar wordt het nog wel... Was het niet diezelfde race dat Hamilton in zijn...
Hamilton in zijn eentje.
Ja,
de grid.
Uniek, ja.
Ja, daarom. Dus,
dat was wel heel mooi.
Gekke dingen, ja. Er gebeuren wel gekke dingen. Dus ja. Het wordt vast weer interessant.
Nou, als er gekke dingen gaan gebeuren, dan verwacht ik ook een gek podium van jullie. Wie staan erop, jongens? En natuurlijk geen McLaren 1-2, want het is immers een gekke race.
Oké, nou dan gaan we toch eens inderdaad, dan gaan we maar eens even, de tweede seizoenshelft hier is begonnen. Piastri is uitgelopen op Norris. Norris kan altijd goed overweg met de Hungaroring, vertelde hij gisteren. Dus die gaat ervoor. En dat gaat dan, spanning neemt nu toe. Hè? Dat gaat in tranen eindigen. Dus de McLaren's gaan er met z'n tweeën af. Het gaat een keer gebeuren, als ik maar vaak genoeg roep. Ja. En dus, dan gaat Leclerc de Grand Prix winnen. En Max staat ook op het podium. Samen met Hamilton. Hoppakee. Eerste Hamilton podium in een Ferrari. Dus, je wil een gek podium, krijg je een gek podium. Of het realistisch is, weet ik niet. Ja. Daarvoor schakelen we over. Jeroen.
Ja, nou goed. Ja.
Ja, kom hier maar, dus, gewoon,
kom hier maar eens overheen.
Piastri en Norris en dan Verstappen. Ik denk dat Verstappen wel meer kans heeft weer in verhouding. Ja. Ondanks dat hij wel gewoon een sprintrace wint. Is op Spa, dus zo slecht was het ook allemaal weer niet. Nee. En bovendien als hij op Spa... derde had gestart voor de hoofdrace, voor de race, was hij ook gewoon derde geworden.
Dat denk ik ook. Precies even snel als Leclerc was.
Dus uiteindelijk gaat het dan om die kwalificatie, die ene bocht. Ja. Dus het is wel executeren, en dat is ook Hungaroring. Ja. Veel bochten, technisch. Dus als je alles goed doet, dan sta je er.
Ja, oké, helder. Nou, we gaan het meemaken, jongens. Op naar de laatste race voor de seizoen.
En wacht even, wil ik ook van jou een podium. Wij moeten een gek podium, maar zelf...
Was niet Ocon. Wie won daar nou?
Ja, Ocon.
Ja. Ja, die kan er wel op dan.
Ocon en Berman samen op podium. Haas. Hoppakee.
Zo. Portaletto podium. Verder, dat zou... Ja. Maar dan moet het wel weer een knotsgekke race worden met regen. En, nee. Dat hebben we niet meer, jongens. Oh, nee,
dat doen we niet meer. Ja. Claire Dubbelman luistert mee, hoor. Pas op.
Ja, dat is zeker waar. Hey, nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen, volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En verder lees je het laatste nieuws op formule1.nl. En tot volgende week. Hoi.